Mijn naam is Matthijs Dingjan en welkom bij Mannenbrein, de podcast over liefde. De plek waar ik samen met mijn gasten en met jou de liefde aanbid en onderzoek. Niet door je te vertellen hoe het moet, maar juist door je uit te nodigen om zelf te gaan experimenteren met wat voor jou werkt. In de podcast krijg je inzichten, kwetsbare verhalen en praktische adviezen over de liefde, daten, relaties en alles wat daaromheen hangt. Zodat je in jouw eigen leven meer liefde kan voelen, ervaren en zijn. Enjoy. Welkom bij de Mannenbrein podcast met dit keer mijn manifesto om met jou triggers om te gaan tijdens het daten, in relaties of misschien wel in het leven aan zich. Want ook het leven kan behoorlijk triggerend zijn. Het is een podcast waarin ik stapsgewijs je mee zal nemen in wat triggers precies zijn, hoe je ze kunt herkennen, hoe je triggers kunt gaan verwerken, kunt los gaan laten en wat een pad is om vanuit je authentieke zelf te leven. Dus dat een term is die je voor het eerst hoort. Geen nood, ik zou ook definities geven en stilstaan bij wat dit soort dingen precies betekenen. En ik zou ook zelf een voorbeeld geven van een situatie waar ik op dit moment nog middenin zit, die gigantisch triggerend is. En ik denk dat dat heel belangrijk is, omdat het gevaar van dit soort podcasts, nou ja, het gevaar klinkt ook wel heftig. Wat je vaak met dit soort podcasts kan hebben, is dat de coach of de therapeut of wie het ook is, een beetje vanuit de expertrol gaat zitten vertellen over hoe je met triggers om kunt gaan en daarmee een soort gouden standaard afgeven voor hoe jij wellicht ook denkt dat jij met triggers om zou moeten kunnen gaan, helemaal volgens het boekje. Terwijl de realiteit vaak wat meer rommelig is en behoorlijk triggerend kan zijn, ook voor de therapeut, coach, naar wie je ook luistert of kijkt of wie je ook volgt. En daarom vind ik het belangrijk om mijn persoonlijke verhaal hier ook in mee te nemen. En daar zal ik later nog wat meer bij stilstaan. Maar vond het eerst leuk om te beginnen bij wat een manifesto nou eigenlijk precies is. En om een intentie te zetten voor deze podcast. Dus ik heb hier een mooie definitie van een manifesto die ik van de interwebs heb afgehaald. En die zegt, een manifesto is een krachtige, openbare verklaring van principes, doelen en waarden van een persoon, groep, beweging of organisatie. Nou, dat kunnen we weglaten. Ja, ik ben een persoon. En het is een richtinggevend document met een duidelijke visie op de toekomst dat dient als een kompas voor beslissingen en acties. En vaak een idealistisch karakter heeft. Ik vind het belangrijk om dat te noemen. Omdat je mij hier zou horen spreken over triggers en hoe je daarmee om kunt gaan. En zelfs als ik mijn eigen worstelingen daarbij deel, kan je wellicht nog steeds het gevoel hebben dat jij tekortschiet of dat je het niet goed doet. Wat vaak ook weer triggers zijn. Maar ik wil hierbij gelijk al de intentie zetten dat je deze hele podcast kunt zien als een gids. Als een noorderster die jou richting geeft op het moment dat je triggers hebt of nu wellicht door een proces van transformatie heen gaat. Dat het niet betekent dat je alles perfect zal toepassen uit deze podcast of dat je hierna nooit meer ergens last van hebt. Nee, zie het eerder als een oefening die je wil blijven ondernemen. We maken bij Mannenbrein heel vaak de vergelijking bij mentale en emotionele gezondheid met fysieke gezondheid. Iedereen begrijpt dat als ik jou een uur lang een personal training zou geven en ik zou je allemaal oefeningen laten zien en je voelt je goed na die training. Hè. Je ziet van ja, ik heb hier echt wat bereikt, ik heb lekker gesport en ja, top. Dat je vervolgens dat zou moeten blijven toepassen. Want anders dan heeft die hele training geen nut gehad. Dan was het een leuk moment en je hebt daar op de hele korte termijn misschien wat aan gehad. Maar het is de blijvende herhaling van trainen, van de oefeningen die ervoor zorgt dat je uiteindelijk een lichamelijke transformatie gaat doormaken. En dat je lichaam in een goede conditie is en dat je lekker in je vel zit. Hetzelfde met je lichaam onderhouden door bijvoorbeeld je tanden te poetsen. Iedereen begrijpt dat je het liefst dagelijks je tanden poetst om je gebit te onderhouden. Met emotionele en mentale gezondheid is dat niet anders. Alleen, helaas krijgt niet iedereen, zoals bij tandenpoetsen, de juiste gewoontes mee om dat vanaf jonge leeftijd te onderhouden. Die tools worden ons niet aangereikt. Als je geluk hebt, kun je het een beetje afkijken bij mensen om je heen. En als je geluk hebt, dan kom je al op jonge leeftijd in aanraking met bepaalde tools die meestal voortkomen uit je ouders of andere mensen in je omgeving die je wat leren. Maar voor heel veel mensen is dat eigenlijk een ontdekkingstocht die ze zelf in hun volwassen leven aan willen gaan. En ik hoop dat deze podcast dus daar een bijdrage aan levert, dat je begrijpt wat die tools zijn, waar je stappen in kunt zetten en dit dus niet ziet als een maatstaf van perfectie waaraan jij moet voldoen, zodat je als Boeddha helemaal verlicht en verlost met al je triggers omgaat. Maar meer dat je mens bent en dat er bepaalde dingen zijn die een mens moet doen om lichamelijke conditie op peil te houden, je gebit gezond te houden en ook je emotionele en mentale welzijn gezond te houden. En dat je er uiteindelijk zelfs plezier in krijgt, omdat het ook heel erg opluchtend en bevrijdend kan werken. Zoals goede conditie heel fijn kan zijn, omdat je gewoon fit voelt in je lichaam. En geen raadjes bij je tanden ook heel prettig kan zijn. Dus vanuit dat kader, dat fundament wat we dan gelegd hebben voor deze podcast, kijk ik naar mijn outline en dan zie ik de eerste mooie vraag staan. Wat is een trigger? En ook daar pakken we weer eens eventjes een definitie erbij. Nou, een trigger is een gebeurtenis, een prikkel of een gedachte die een sterke, vaak onbewuste, emotionele of fysieke reactie veroorzaakt. Het kan ook gedachtes veroorzaken volgens. Dit kan variëren van zintuigelijke prikkels zoals een geur of geluid, tot situaties of gedachtes die een link hebben met vroegere ervaringen, met name trauma. En het woord komt oorspronkelijk uit het Engels en betekent trekker of schakelaar, die overgehaald wordt en een bepaald proces in gang zet. Heel simpel voorbeeld. Ik coachte vandaag iemand die vrij conflictvermijdend is. En daar zijn we bij gaan inchecken wat dat precies was. Waar we achter kwamen is dat conflictvermijdende een beschermingsmechanisme was, wat hem afwijzing moest besparen. Want hij had ergens de overtuiging opgedaan in zijn jeugd, waar we vervolgens ook bij konden komen, dat hij eigenlijk niet goed genoeg is. En dat is het gevoel wat hij heeft overgehouden aan de relatie met zijn ouders, die af en toe geen tijd voor hem hadden en die hem soms ook vervelend vonden en veel kritiek gaven. En dat gaf hem een slecht gevoel. En confrontaties waarbij hij zichzelf dus zou moeten laten zien en zijn behoeften, zijn wensen, zijn grenzen, zijn verlangens kenbaar zou moeten maken, vond hij dus ontzettend eng, omdat hij een diepe overtuiging had vanuit zijn jeugd dat hij niet zoveel waard was. Dus als dat de overtuiging is, dan is het vrij logisch dat je dan verwacht dat iemand anders geen rekening gaat houden met jouw behoeften, grenzen, wensen of verlangens. Want ja, je hebt niet zoveel waard, dus waarom zou ze rekening houden met jou? Het is beter die confrontatie uit de weg gaan, dan word je ook nog niet extra afgewezen en krijg je geen extra pijn. Een voorbeeld. Een ander voorbeeld, hè. Het gaat tenslotte over daten en relaties. Een vrouw die ik coachte, die op het moment dat ze aan het daten was met een man, ze berichtjes uitwisselde. En ze dan kon zien dat hij online was geweest, maar nog niet op haar berichtje had gereageerd. Dat ze dan gelijk een soort paniekreactie ervaarde in zichzelf. Dat hij haar niet meer leuk vond. Of dat er iets niet goed was, dat zij niet goed genoeg was. En die paniekreactie kwam voort uit een deel binnen haar. Ik zal straks nog wat verder uitgaan, dieper wat delen precies zijn, maar een gevoel binnen haar, een overtuiging binnen haar dat ze niet goed genoeg was. En ze had dit al vaker meegemaakt in het contact met mannen, dat mannen na een aantal dates het toch niet voelden bij haar en niet verder wilden daten. Maar door die negatieve ervaringen een impact op haar hadden gehad, die nu getriggerd werd door te zien dat die man dus online is geweest en nog niet gereageerd had. En die dat dus een heel proces binnen haar in werking stelde. Wat niks met die man te maken had. Sterker nog, toen ik tegen haar zei van, joh, check het eens gewoon bij zo'n man. Vraag het eens een keer. Gewoon puur om jouw eigen overtuiging te testen. Kwam ze erachter dat die man iets moest opzoeken wat iemand naar hem had gestuurd op zijn WhatsApp. Even snel dat opzocht en zijn telefoon weer weglegde, want hij was aan het werk. Dus gaat hij niet al zijn berichtjes appen. Juist omdat hij de tijd wil nemen om die berichtjes te beantwoorden, niet snel eventjes iets wil sturen naar haar. Dus het kwam eigenlijk voort een hele mooie intentie bij hem. Maar zij vanuit haar trigger, dus oude overtuigingen en gevoelens die haar overnamen, dat hele proces wat geactiveerd werd, bekeek die situatie dus elke keer heel negatief. Wat vervolgens weer een beschermingsmechanisme bij haar activeerde, dat ze dan zelf meer ging sturen, en meer om aandacht ging vragen, meer ging claimen, in de hoop dat hij dan wel zou reageren, want als ze dan een leuk berichtje of wat dan ook kreeg, dan was ze weer even gerustgesteld van oké, hij stuurt de berichtje, dus het zal nog wel goed zitten. Waar ze dan vervolgens ook weer over ging twijfelen, want was dat berichtje wel goed genoeg? En het proces was eigenlijk daarmee nog niet echt klaar. Je leert zo dadelijk over waarom dat nog niet klaar was en waarom dat niet voldoende is. Maar ik wil eerst nog wat andere triggers noemen, wat triggers precies kunnen zijn. Puur om je bewust te maken van wat speelt er nou eigenlijk bij mij, in mijn blauwdruk, in mijn liefdesblauwdruk, qua triggers. Ja, triggers kunnen natuurlijk heel extern zijn. Denk dan bijvoorbeeld dat iemand iets tegen je zegt, of je het gevoel hebt dat er kritiek geleverd wordt, of dat iemand je niet ziet of geen aandacht voor je hebt. Het kan ook zijn dat je op bepaalde locaties of bepaalde ruimtes waar je dingen hebt meegemaakt, dat triggers voor je zijn. Het kunnen zelfs bepaalde geuren zijn die bijvoorbeeld aan je ex doen denken of wat dan ook. Het kan ook zijn dat het weer een trigger voor jou is. Er zijn veel mensen die natuurlijk een winterdip ervaren of een winterdepressie ervaren. Coach Laurens heeft dit overigens eerder andersom. Die houdt van de winter en heeft juist het gevoel dat de zomer met alle hitte en het gevoel dat hij dan buiten moet zijn en noem maar op, een negatief effect op zijn delen kan hebben, op zijn blauwdruk. En dat zijn voorbeelden van externe prikkels. Je kunt ook interne triggers ervaren. Bijvoorbeeld dat je een nacht slecht geslapen hebt. Dat je daardoor moe voelt van binnen. En dat die vermoeidheid bepaalde negatieve gedachten of gevoelens met zich meebrengt. Of dat je een bepaalde gedachte hebt. De gedachte dat je ergens alleen bent. Wat gewoon een soort van feitelijke observatie is van dat moment, maar dat dat bij jou een eenzaam gevoel oproept. En, nou ja, waarom lukt het mij niet in de liefde? Waarom zit ik hier alleen op de bank? Terwijl het alleen zijn zelf in dat specifieke moment niet per se een trigger hoeft te zijn. Want stel je zit in een hele gelukkige, liefdevolle relatie en je partner is aan het sporten ergens en jij zit daar alleen op de bank. Het is precies dezelfde situatie. Heb je dat gevoel misschien helemaal niet, omdat je dus in een relatie zit. Waarmee ik dus bedoel dat jouw interpretatie, jouw innerlijke interpretatie van een objectieve situatie voor een trigger kan zorgen. En wat Gabor Mate, een bekende trauma-expert, dan altijd zo mooi zegt. De trigger is niet waar je op wil focussen, maar op datgene wat getriggerd wordt. Als je kijkt naar de trigger van een pistool, dan is dat pistool geladen. Er wordt iets getriggerd, munitie. Als het pistool geen munitie bevat, ja, dan kun je die trigger overhalen, maar er gebeurt niks. En het is die munitie waar je dus naar wil kijken. Wat gebeurt er binnen in mij? Wat komt er allemaal omhoog? Welk proces wordt er in gang gezet? Dat is wat je wil onderzoeken bij triggers. Dat brengt bij de vraag, waar komen triggers vandaan? Ja, triggers zijn vaak verbonden met ervaringen uit het verleden. Triggers kunnen ook positief zijn. Als je bijvoorbeeld een bepaald nummer hoort wat je doet denken aan een hele leuke vakantie, kan het zomaar zijn dat je heel vrolijk voelt. Als je een nummer hoort wat je doet denken aan een wat minder leuke periode in je leven, kan je ook heel verdrietig voelen. Dus bepaalde ervaringen in ons leven kunnen een trigger vormen. En vaak hebben triggers en daten en relaties te maken met dingen die je ook in relaties hebt ervaren. Als je bijvoorbeeld ouders had die nooit tijd voor jou hadden. Dan kan het zijn dat je een bepaalde bindingsangst hebt, omdat je nooit echt nabijheid hebt ervaren en daardoor heel erg op jezelf bent gaan vertrouwen en mensen niet meer echt dichtbij durft te laten komen. Want het voelt vreemd, dat is eng. Wat nou als je opeens aan iemand gaat hechten? Terwijl er een diepe overtuiging in jou zit dat je dat beter niet kan doen, want mensen gaan er nooit voor jou zijn als je ze echt nodig hebt. Omdat je dat wellicht op vroege leeftijd hebt ervaren bij je ouders. Dus dan is dat ontstaan in de relatiedynamiek tussen jou en je ouders, in dit specifieke voorbeeld. Maar het kan ook zijn dat je een ervaring hebt die niet zozeer in een relatie ontstaat, maar dat er iets gebeurt. Bijvoorbeeld, een verschrikkelijk voorbeeld, maar je verliest je gezin bij een auto-ongeluk en jij overleeft het. Dan kan het zomaar zo zijn dat je daar een gigantische verlatingsangst aan overhoudt, omdat er wellicht die pijn die je daarbij ervaart, niet goed hebt kunnen verwerken. En er dan beschermingsmechanismen komen die willen voorkomen dat je nog een keer die pijn ervaart. Dus op het moment dat jij dan een nieuwe man ontmoet en je gaat je hechten, kan het zomaar zo zijn dat je bang bent dat die persoon zomaar weg kan zijn. Wat een irreële angst is wellicht. Maar dat is wel hoe het van binnen voelt. Dat is de trigger, de munitie. En triggers gaan dus in de liefde, in daten, in relaties lang niet altijd over jouw partner, of over de situatie, maar veel meer over wat het in jou aanraakt en wat er bij jou getriggerd wordt. En een mooie quote van Dr. Tori, iemand die ik hoog heb zitten, prachtig YouTube-kanaal. Die zegt, mensen komen niet bij je met hun problemen, maar met hun oplossingen voor die problemen. Bijvoorbeeld, stel je hebt een patroon om heel erg te pleasen. Dan kan het pleasen een beschermingsmechanisme zijn om niet afgewezen te worden. Om te laten zien dat jij goed genoeg bent. Dat jij leuk bent. Omdat je wellicht in het verleden heel erg gepest bent. En het gevoel hebt gehad dat je niet goed genoeg bent. En dit een overlevingsmechanisme was om er wel bij te horen. Om goedkeuring te krijgen. Dan is dat pleasen dus niet zozeer een probleem, tussen aanhalingstekens, maar eerder een oplossing om bepaalde problemen te voorkomen. En het is belangrijk om je te beseffen, en dat brengt me ook bij IFS, Internal Family Systems, een therapievorm, een coachingvorm die wij bij Mannenbrein veel gebruiken, die kijkt naar jouw psyche als een multimind. Dat je verschillende delen hebt. Er is een bewustzijn, wat de zelf genoemd wordt. Dat is een schematherapie noemen ze dat ook wel, de gezonde volwassenen. Vergelijkbaar concept. Als je meer naar spirituele kringen kijkt, dan hebben ze het vaak over de consciousness, de observer. In IFS noemen ze het de zelf. En wij bij Mannenbrein noemen het de authentieke zelf. En er zijn nog veel meer synoniemen in verschillende stromingen over de psyche te vinden. Maar er is iets wat verschillende gedachtes en gevoelens kan observeren. En bundeltjes, emoties en overtuigingen kun je zien als verschillende delen die in jouw psyche liggen opgeslagen en die getriggerd kunnen worden en gedachtes kunnen gaan produceren en gevoelens kunnen produceren. Als je vanuit die lens kijkt naar deze situatie, dan is er een gekwetst deel geweest bij deze persoon, wat gekwetst is tijdens de pesterijen, wat verdriet en pijn met zich meedraagt. En wellicht kon die persoon die emoties toen niet verwerken. En was het zo overweldigend om dat te ervaren dat ze daarvoor beschermd moest worden. Dus die emoties werden wellicht weggestopt. Daarom noemen we de gekwetste delen met ballast. De ballast is dan het verdriet en de pijn en de negatieve overtuigingen dat ze niet goed genoeg is of wat dan ook. We moeten ook wel verstoten delen, omdat ze worden weggestopt als het ware. We willen ze niet ervaren. En er kunnen dan beschermers komen, zoals het pleasen, wat ik eerder een beschermingsmechanisme noemde. Maar je kunt het zien als een deel van jou wat een beschermer is, die wil voorkomen dat je nog een keer zo gaat voelen, waardoor je dus gaat pleasen in relaties. Dus als je dan een nieuwe relatie aangaat, dan kan het zo zijn dat je merkt dat dat deel met die ballast getriggerd wordt, want dat is de munitie die in jou aanwezig is. En dat ga je dan voelen in je lichaam. Je bent opeens bang dat je niet goed genoeg bent, dat je niet leuk genoeg bent, dat wat je te zeggen hebt niet interessant genoeg is, wat het ook is. Je voelt misschien een vernauwing. Vaak wanneer je vermengd raakt met zo'n deel, wanneer zo'n deel getriggerd raakt, voel je een druk, voel je een onrust, voel je sensaties in je lichaam die je ook wel kunt beschrijven als een vernauwing. In plaats van openheid en ruimte en opluchting. Dat zijn dingen die je vaak kunt herkennen wanneer zo'n deel zich vermengt met je. En omdat je je niet zo wil voelen, en we voorkomen dat de angst van dat deel realiteit wordt, gaat die beschermer het gedrag overnemen. En dan ga je pleasen. Dat is dus het hele proces wat dan in gang gezet wordt op het moment dat je bijvoorbeeld gaat hechten aan iemand of dat je een relatie gaat creëren met iemand. Dat is de munitie die in jou aanwezig is die daardoor getriggerd wordt. Oké. Even kijken of ik daar nog wat over wil zeggen. Ja, korte voorbeelden hiervan die ik nog opgeschreven had zijn bijvoorbeeld, je bent aan het daten met iemand en jullie hebben een date gehad, maar ze hebben nog niet een nieuw datevoorstel gedaan. Maar je bent wel nog gewoon leuk in gesprek, dus er is eigenlijk niks aan de hand. Dat er dan een bang deel in jou omhoog komt, dat ze heeft van, ja shit, we moeten wel die nieuwe date krijgen. Waarom heeft hij dat voorstel nog niet gedaan? Zit het dan niet goed? En die daar heel erg mee bezig gaat zijn. En dus wellicht een angst voor afwijzing die getriggerd raakt. Een verstoten deel met ballast. Die een beschermer in werk zet die dan nog harder zijn best gaat doen. Dus dat je misschien nog meer berichtjes gaat sturen. Of gewoon heel erg gaat pleasen in je berichtjes. Eigenlijk helemaal niet meer jezelf bent. Dat is hoe mensen dat vaak beschrijven. Het is alsof je dan overgenomen wordt door iets. Een ander voorbeeld. Stel je zit in een relatie en je partner geeft jou, voor jouw gevoel, kritiek. Ze wijzen je gewoon op iets wat je anders had kunnen aanpakken. Je dan gelijk heel boos wordt. Ik had het bijvoorbeeld bij een man die ik coachte, die heel fel en heel boos kon reageren op het moment dat hij het gevoel had dat hij bekritiseerd werd. Wat een beschermend deel was. Dat hij vroeger hele strenge ouders had die heel veel van hem eisten. En hij eigenlijk altijd het gevoel had dat hij het nooit goed genoeg kan doen. Het deel met de ballast, de munitie. Dus het moment dat hij het gevoel kreeg dat hij bekritiseerd werd, werd hij heel boos, want dat moest hem beschermen voor dat gevoel van niet goed genoeg zijn. Dat vond hij verschrikkelijk. Nu, hoe herken je nou die triggers in je lichaam? Hoe kun je hier nou meer bewust van gaan worden? Ik kom ook nog bij hoe je dit soort patronen kunt doorbreken en meer vanuit je authentiek zelf kunt gaan leven. Daar kom ik nog. Rustig aan. Maar je herkent die triggers dus door bepaalde gedachten die op kunnen komen. Bepaalde gevoelens in je lichaam of emoties. Denk aan angst of boosheid. Zoals in die twee voorbeelden die ik net gaf. Maar als dat lastig is, dan kun je ook gaan letten op lichamelijke sensaties. Zoals ik al sprak over die vernauwing. Over soms een vol hoofd hebben. Of een druk op je borst. Een misselijk gevoel. Een koude rillingen, een spanning die je ervaart in je lichaam. Het kunnen allerlei soorten sensaties zijn. En waar het vooral om gaat is dat je die gedachtes die op kunnen komen, die gevoelens en emoties en die lichamelijke sensaties en wellicht ook gedragsneigingen, impulsen, bijvoorbeeld dat je wil gaan pleasen of extra berichtjes wil gaan sturen of dat je heel boos wil reageren, gaat herkennen en gaat zien als een soort wegwijzers naar bepaalde delen in jou die nog aandacht nodig hebben. Naar die munitie. De situatie vraagt dan eigenlijk om een U-turn te maken, in plaats van je te focussen op de situatie buiten jezelf, op die man, op die partner, op die persoon die dit gezegd heeft. Te kijken naar, wat wordt er in mij aangeraakt? Welk proces wordt er bij mij in gang gezet? En breng me bij het prachtige volgende kopje. Hoe ga je dan met die triggers om? Hoe doe je dat proces? Nou, het is Als we helemaal uitzoomen. Voor ons bij mannenbrein het hoofddoel dat iemand vanuit de authentieke zelf gaat leven. Vanuit die plek van rust, kalmte, vertrouwen, creativiteit, liefde, geluk. Maar dat zal nooit een permanente staat zijn. Het is een fundament wat je altijd in jezelf mee kunt dragen, omdat het beschikbaar voor je is. Maar er zullen altijd triggers zijn. Nu, het kan zijn dat op het moment dat jij helemaal aan het begin van deze reis staat en je veel dingen hebt meegemaakt in het leven, dat er nog aardig wat munitie aanwezig is. En in zo'n geval raad ik je aan om hulp te zoeken. Vooral wanneer je echt traumatische dingen hebt meegemaakt. Dingen die een heftige impact hebben gehad op jouw systeem. Bijvoorbeeld door middel van traumabehandelingen, schematherapie, EMDR. Veel van die munitie te gaan verwerken, van die emoties, van die oude overtuigingen, van die ervaringen. Dat je enigszins stabiel genoeg gaat voelen binnen jezelf om zelf ook verder te gaan met dat proces. Als wij mensen bij ons krijgen voor onze coaching en we merken dat ze echt nog met zwaar trauma rondlopen en eigenlijk heel erg in die fight-or-flight-modus zitten constant of gewoon nog niet klaar zijn voor het proces met ons, raden we altijd aan om dat eerst te doen. Je kunt dat een beetje zien van wellicht min 10 naar 0 gaan. Je bent enigszins stabiel genoeg om gewoon dit leven aan te kunnen. Om van 0 naar 10 te gaan, is het nodig dat je dat proces van bewustwording en verwerking zelf voort gaat zetten. En dat kan natuurlijk alsnog met behulp van coaches, therapeuten, oefeningen, noem maar op. Zodat je uiteindelijk die authentieke zelf steeds meer achter het roer van jouw leven laat staan. Nou, daarvoor is het nodig dat je, op het moment dat je triggers gaat ervaren, je na die triggers gaat kijken naar wat er bij jou werd aangeraakt en jezelf dus die vraag gaat stellen van, wat gebeurde hier nou precies? Zodat je bij die delen kunt gaan inchecken. Vanuit de authentieke zelf. En ik heb hier een hele podcast over gemaakt. Ik zal daarna linken in de beschrijving ook. Waar ik nog veel dieper op dat proces inga. Maar ik denk dat het goed is om hier een eigen voorbeeld van te geven. Zodat je een beeld hebt van hoe dat voor mij werkt. Kijk, ik moet er wat context bij geven. Op het moment dat ik dit opneem, check nog even dubbel de datum, is het 24 september... En het is prachtig nieuws. Mid-december is mijn vriendin uitgerekend. Ze is zwanger. Echt fantastisch. Prachtig. En, iets waar ik gigantisch naar uitkijk. Tegelijkertijd hebben wij samen dit jaar, aan het begin van het jaar, een huis gekocht. Wat een klushuis is. En dan voel je hem al aankomen. Heel veel dingen hebben we uitbesteed. En het zijn gewoon heel goed gegaan. Maar we zijn al vanaf moment 1 in dat klushuis gaan wonen. Om je idee te geven, bijvoorbeeld 8 weken lang geen douche gehad. Moesten we douchen bij sportclubs of bij vrienden en familie. We hebben iets van 2 maanden geen keuken gehad. Dus hadden we een heel klein gas of een elektrisch kookplaatje om op te koken. En de helft van ons huis was gewoon nooit af. Veel stof de hele tijd overal. En situatie waarin je huis, wat voor rust, kalmte, sereniteit moet zorgen, een plek was waar eigenlijk je de hele tijd herinnerd werd aan alles wat nog moet gebeuren. En waarin je niet eens een bank had om op te zitten, of wat dan ook. Waarbij er overal heel veel spullen lagen, noem maar op. En elke dag allemaal mensen over de vloer die ons huis aan het verbouwen waren. Terwijl mijn vriendin dus ook zwanger werd tijdens dat hele proces. Gepland, zeker. Maar dat het zo snel ging, wisten wij ook niet. Wat echt een blessing is. Dus super blij mee. En dat is de paradox van dit soort mooie dingen ook. Net zoals gaan daten met iemand of een relatie krijgen met iemand. Ondanks dat dat ontzettend mooi is, kan het wel alsnog triggers met zich meebrengen. Ik heb een korte vraag. Helpt deze podcast jou in je liefdesleven? Zo ja, zou je ons dan willen helpen om de podcast te laten groeien? Door de podcast te delen, te abonneren of een review achter te laten. Op die manier kunnen we nog meer mensen bereiken om hen te helpen aan een gelukkige relatie met zichzelf en een fijne partner. En ik kan niet genoeg benadrukken hoe erg jouw steun daarbij helpt. Mijn dank is groot. Nu snel verder met de podcast. In mijn situatie, we zitten nu dus in september, we zijn letterlijk vandaag het derde trimester ingegaan. Is het zo dat ik weet hoe belangrijk het is voor iemand die zwanger is, dat ze kan ontspannen, niet te veel stress heeft en dat proces heel bewust aan kan gaan. En dat is iets waar we het veel over hebben. Ik weet hoe belangrijk de eerste 1000 dagen van een kind zijn. Ik word dagelijks geconfronteerd met mensen die dingen hebben meegemaakt in hun vroege jeugd of tienerschap die daar in het hier en nu nog bepaalde triggers bij doorervaren, waar ik ze dan mee mag helpen. Dus ik weet dat allemaal. En tegelijkertijd zit ik nu in een situatie waarbij ons hele verbouwtraject ongeveer 2 maanden, misschien zelfs wel langer, want we weten nog niet hoe lang dit uiteindelijk gaat duren, vertraging oploopt. En dan nog maar de vraag is of we alles afkrijgen voor dat Lara, mijn vriendin, met zwangerschapsverlof mag. En daarbij was het zo dat wij een houten vloer hebben beneden waar we vloerverwarming op wilden. En ik gigantisch veel partijen heb benaderd om te kijken bij wie het beste gevoel hadden en wie het beste systeem had. En uiteindelijk voor een partij zijn gegaan. Die zeiden van, ja, je komt goed, we doen het constant op houten vloeren, we weten hoe we dat moeten doen, we hebben een nieuw systeem, het komt helemaal goed. En om een lang verhaal daarin kort te maken en dan vooral te gaan naar de triggers die ik hierbij ervaar. Maar die context is daarvoor belangrijk. Het was voor mij ontzettend belangrijk om de juiste keuze te maken, omdat ik niet wilde dat er een fout werd gemaakt in die vloerverwarming en de vloer die erop kwam. Dat onze keuken ook geleverd zou worden en we al onze spullen van boven, we hebben een 2-verdiepingshuis, naar beneden zouden willen doen, als het daar af was, zodat we boven het af konden maken. Iets waar we gigantisch naar uitkeken, want we zitten dus al maanden in een soort werkplaats, om het zo maar te zeggen. Een soort, ja, gewoon in een huis dat verbouwd wordt. En precies datgene waar ik bang voor was, gebeurde. Het vloerverwarmingssysteem werd niet goed aangelegd. Waarvan ik al mijn vermoeden had en mijn contactpersoon van op de hoogte bracht. Maar die zei van nee, komt goed, vertrouwen in het proces. En nou ja, hè, prima, dan vertrouw je de experts, de mensen die daar dagelijks mee bezig zijn. Maar mijn intuïtie klopte, wat mij opviel klopte. Het systeem was niet goed aangelegd. Dat is uiteindelijk een heel proces geworden. Waarbij we wel in het gelijk gesteld werden en de vloer er inmiddels uitgehaald werd. Maar tijdens dat proces, dat dit zich allemaal afspeelde, kwam er een enorme beschermer bij mij. Voor de mensen die IFS wat beter kennen, onze coaching wat beter kennen, een brandblusserbeschermer. Je hebt 2 soorten beschermers. Je hebt de managers, die eigenlijk je dagelijks leven managen om te voorkomen dat iets gebeurt. En je hebt de brandblussers, het zit al een beetje ook in de namen, die juist geactiveerd worden op het moment dat er iets is gebeurd om het brandje te blussen. Tijdens dit hele proces werd bij mij echt een brandblusser geactiveerd, een enorme brandblusser, omdat er scheuren kwamen in de vloer. En als een keuken zou geleverd worden de volgende dag en allemaal dingen, we moesten ook echt keuzes maken, die ervoor zorgde dat ik alleen nog maar bezig kon zijn in die periode, die paar dagen dat het dat zich allemaal afspeelde, met die vloer. Dus ik kwam naar werk thuis. Mijn vriendin was iets aan het schilderen. En ik kon niet echt contact met haar maken, want ik was gelijk geobsedeerd door die vloer. Ik voelde me eenzaam. Ik voelde me afgesloten van de rest van de wereld. Ik had het gevoel dat ik faalde. Ik had het gevoel dat, omdat ik uiteindelijk de keuze had gemaakt voor dit bedrijf en het helemaal had uitgezocht. En ik voelde me vooral heel verdrietig, omdat ik weet hoe zwaar het is voor mijn vriendin om in deze situatie te zitten als je zwanger bent met alle hormonen, noem maar op. En ik haar juist zo'n fijne laatste trimester wilde gunnen, zodat ze gewoon, dat we een gedeelte van het huis af hadden, dat ze daar lekker kon ontspannen en we konden genieten van dat mooie laatste trimester. Die laatste paar maanden van de zwangerschap. En ik merkte die dag toen ik dus thuis kwam en zo met die vloer bezig was, dat er ook iets bij mijn vriendin niet lekker zat. Ik probeerde dat te bespreken, maar het kwam er niet helemaal uit. En toen ging ze sporten en toen ze terugkwam, hadden we het er weer over. En wat ze mij vertelde was dat het niet zozeer alleen de vloer was, sterker nog vooral niet de vloer, waardoor ze verdrietig was en waardoor zij getriggerd werd. Maar meer dat ik zo gestrest was en me zo afsloot van haar op dat moment. Dat ze contact met mij wilde, maar niet echt bij mij kon doordringen. Omdat ik zo vermengd was met die brandblusser bij mij en alleen nog maar met die vloer bezig kon zijn. Om dat te fixen en dat op te lossen en te kijken wat we moesten doen en dat uit te zoeken. En voor mij was dat een enorme realisatie over de munitie die in mij zat. Over de delen in mij die getriggerd waren. Wat voor effect dat had op de relatie tussen mij en mijn vriendin. Wat voor gigantisch voor opluchting zorgde. Maar ook wel bij mij gelijk deed besef van, hé, hier moet ik zelf wat mee. Ik ben zelf gaan inchecken en ik kwam er dus achter, oké, dat is een brandblusser en dit en dat. Maar ik had zelf ook wat extra begeleiding nodig om me even helemaal over te kunnen geven aan het proces van het verwerken van dit soort triggers. Dus ik had een afspraak gemaakt met iemand van mijn opleiding van IFS, met wie ik bij de sessies uitwissel. Zodat ik lekker in de cliëntrol kon zitten en zelf door mijn proces heen kon gaan. En waar we achter kwamen is dat die brandblusser doemscenario's wil voorkomen. En op het moment dat er dus een dreiging is dat er iets niet goed loopt in mijn leven, iets belangrijks, echt iets belangrijks, want ik herken dit alleen uit situaties waarin er iets kan gebeuren wat echt een flinke impact op mijn leven heeft. Nou, in dit geval mijn vriendin die al bijna hoogzwanger is en ik haar de beste zwangerschap wil geven en als kindje daarmee in contact wil staan. Het gevoel dat ik bij die zwangerschap betrokken ben en dat ze kan ontspannen, noem maar op. Dat niet zo leek te lopen zoals ik dat graag wilde. En dat er dus voor zorgde dat die brandblusser, die beschermer, bij mij me helemaal overnam en ik daar alleen nog maar op kon focussen. En toen ik onder begeleiding van die coach bij dat deel kon inchecken vanuit mijn authentieke zelf, zodat ik niet meer vermengd was, niet meer helemaal overgenomen was door dat deel, kwam ik erachter dat het dus de beste intenties heeft, namelijk voorkomen dat er doemscenario's gebeuren, maar dat het wil voorkomen dat ik geïsoleerd raak, geen goed leven heb en noem maar op. Maar dat het niet de juiste middelen had om dat te doen. Want het zorgde er juist voor dat ik me eenzaam voelde, niet goed voelde, geen verbinding meer ervaarde met mijn vriendinnen, met mensen om me heen. Dat ik alleen maar zo obsessief met dat probleem bezig was. En toen we keken naar wat dat deel eigenlijk nodig had, is dat de authentieke zelf het vanuit rust, kalmte en vertrouwen naar de situatie keek. Overzicht behield en wel degelijk de calls maakte die het moest doen. Dus de actie ondernam die het moest doen. Maar wel in verbinding bleef met de mensen om mij heen, waaronder mijn vriendin. En dat ik het niet allemaal zelf in mijn eentje hoefde op te lossen. Maar dat ik mag vertrouwen ook op andere mensen. Dit mag delen en er niet alleen voor staan. En dat was een enorme opluchting. En tegelijkertijd kwam er toen een ander deel op, wat ik een soort filosofisch deel noem, die zoiets had van, ja, klinkt allemaal mooi, vertrouwen op die authentieke zelf, als een soort levensbeschouwing. Maar wat nou als dat niet klopt? Dat je helemaal niet kan vertrouwen op die authentieke zelf en dat je wel dat deel, die beschermen aan het roer van je leven moet staan, want anders dat doemscenario uitkomt. En ik kon er wel om lachen, om dit soort van filosofische deel die heel erg bezig was met wat de juiste manier van in het leven staan is om je een goed leven te leiden, een succesvol leven te leiden. En wat dat deel nodig had, was dat het eigenlijk gewoon mee mocht kijken met hoe het voor mij was om vanuit die authentieke zelf met deze situatie om te gaan, in verbinding te blijven met mijn vriendin en mijn omgeving, terwijl ik ook het probleem oploste. En dat gaf ook weer een enorme rust. En na die sessie merkte ik van, oké, ik sta er op een hele andere manier in. We konden alle handelingen verrichten die nodig waren. En ik zal details daarvan besparen. Maar waar het op neerkwam is dat de hele vloer eruit is gegaan. Nieuwe vloer is geplaatst. En we veel meer bij het proces betrokken waren. Dat ik dingen goed gecontroleerd heb. En dat het goed leek te zijn. Leek te zijn. Omdat ik op dit moment precies weer in het proces zit. Dat er misschien toch wat dingetjes niet goed lijken te zijn. Waar we gisteren achterkwamen, wat we nu aan het onderzoeken zijn, waar die problemen vandaan komen, zijn we nog niet helemaal achter. Hebben we wel vermoedens. Maar daar kwamen we gisteravond laat achter, vlak voordat ik ging slapen, waarbij, bam, al die delen bij mij weer geactiveerd werden. Omdat we inmiddels bijna anderhalve maand verder zijn ten opzichte van die eerste problemen die we begin augustus allemaal hebben ervaren. Het is nu dus eind september. Waardoor ik nog meer dat deel voelde van shit, we zitten nu al in het laatste paar maanden van de zwangerschap. En als dit nu nog langer gaat duren, hoe verschrikkelijk is dat voor Lara, voor mijn vriendin en ook voor mij. Gewoon wat de impact hiervan is op mij. En nu heb ik weer precies hetzelfde te doen. In te checken bij die delen, daarmee te zitten. Hulp te vragen bij iemand anders als dat nodig is. Bijvoorbeeld bij die coach met wie ik een sessie kan uitwisselen. En elke keer in alle delen, dat deel, die beschermer die nu weer helemaal op dit wil focussen en alleen maar mee bezig wil zijn. Of het wil meekijken met de authentieke zelf, net als dat filosofische deel. Met hoe het zou zijn om vanuit de authentieke zelf gewoon deze situatie aan te gaan. En in verbinding te blijven met mijn vriendin, met andere mensen om me heen, met mijn werk wat ik hier doe. En gedurende vandaag de dag, ik heb wat slechter geslapen omdat de delen gisteren echt wat tijd nodig hadden om te ontspannen en om ruimte te geven. En ik daar zelf, terwijl ik in mijn bed lag, door een heel proces heen ging, ben ik dus wat vermoeider, wat ook een trigger voor me is. Maar elke keer als ik vandaag die delen voelde opkomen, vragen of ze wat ruimte konden geven en ze mochten meekijken, met de vertrouwen op de authentieke zelf. Prachtige coaching sessies gehad, heb ik ander werk kunnen doen, verbinding geweest met de mensen die ik vandaag ben tegengekomen, ondanks dat ik dit dus wel bij mezelf voel. En ook na het opnemen van deze podcast zou ik weer bij die delen inchecken. Ik voel de aanwezigheid van hen op dit moment ook. En dat is het proces. En dat betekent dus niet dat ik op dit moment helemaal niks ervaar. Want ja, het is gewoon een klote situatie. Maar ik kan het dragen. En vandaag, omdat het allemaal vers is en we nog in grote onzekerheid leven en ik ook wat vermoeider ben, heb ik misschien wat meer tijd ervoor nodig. En wellicht dat morgen is het allemaal, wanneer ik wel verder ben door dat proces en die delen weer wat meer vertrouwen hebben, wat meer duidelijkheid hebben en ik weer een betere nachtrust heb gepakt. Voel ik de aanwezigheid van die delen wellicht ook minder. En misschien is er ook nog een stap te zetten in die 1-op-1 sessie met die coach. Nog wat oude ballast waar ik wellicht toch nog mee rondloop los te laten. En dat is oké. Dit is dus hoe jij kunt kijken naar triggers in het daten, in relaties die je bij jezelf opmerkt. Wat hebben de delen nodig? En waarvoor zijn ze aanwezig? Bijvoorbeeld een deel dat dat checkt of iemand online is of heel veel wil appen. Kan een beschermer zijn, een manager, die wil voorkomen dat je voor de gek gehouden wordt of dat je de situatie niet goed ziet en dat iemand dan toch gaat afhaken. Het kan ook zijn dat je merkt dat je heel erg verdrietig bent, omdat een man heeft aangegeven dat hij wellicht niet met je verder wil. Dat dat heel veel met je doet. En dat het oude herinneringen omhoog brengt. Waar je nog doorheen mag gaan. Het kan zijn dat je misschien iemand ontmoet hebt die juist met jou wil binden. Maar dat dat angst bij jou teweeg brengt. En dat je een brandblusser geactiveerd krijgt in de vorm van bindingsangst. En dat je juist afstand neemt. De uitnodiging is om die minutie binnen jezelf te leren kennen. Door processen heen te gaan als dat nodig is. Wij kunnen je daarbij helpen. Therapeuten, coaches kunnen je daarbij helpen. Zodat je uiteindelijk kunt leren, bij kleinere triggers vooral, echt grote, impactvolle gebeurtenissen in je leven, kan het soms wat lastiger zijn. Is het helemaal oké om hulp te vragen aan andere mensen, net zoals ik dat zelf ook doe. Maar vooral bij de kleinere triggers zou je merken dat je die delen te gaan begrijpen. Dus je kunt helpen om die oude ballast los te laten en de beschermers uiteindelijk uit hun taak kunt ontslaan. Dat ze je niet meer hoeven te beschermen. Dat ze zien dat ze kunnen vertrouwen op die authentieke zelf. Dat jij het prima aan kan als iemand het toch niet ziet zitten met je. Of dat je het prima aan kan om iemand dichtbij te laten komen. Omdat je het ook aan kan dat als ze weer weg zouden gaan, dat je dat met verdriet om kan gaan. Dat dat niet te overweldigend is. Daar is het uiteindelijk waar het in zit. Dat je merkt en voelt van ja, wat er ook gebeurt. Welke situatie ik ook krijg. Die situatie, het ergste wat er kan gebeuren, is dat het me emoties geeft die ik lastig vind. Dat het oude emoties wellicht ook omhoog haal. Als ik dat aan kan, ga ik dus in elke situatie oké zijn. Dus vaak als je flink door dit proces heen bent gegaan, zou je dus tijdens triggerende situaties al merken dat je wellicht wat delen voelt opkomen. Maar alleen door ze te verwelkomen, door ze te zien, te kijken wat ze nodig hebben, gaan zo weer liggen. En kun je vanuit die rust, kalmte, het vertrouwen, de authentieke zelf in de situatie blijven. En soms is het zo dat ze je wel helemaal overnamen. Dat je vanuit bepaalde triggers hebt gereageerd. Als je dan na die trigger, na die situatie, bij jezelf incheckt, kun je kijken wat er bij jou geraakt werd. En wellicht door dat interne proces gaan tussen jouw authentieke zelf en jouw delen. Of, meestal is het en trouwens, niet een of, nadat je dat gedaan hebt, ook weer in het contact komen bij de ander en vertellen wat daar gebeurd was. Er werd daar bij mij een gevoel getriggerd van dat ik niet gezien werd. Wat niet zoveel met jou heeft te maken, maar meer met deze situatie uit mijn verleden. En ik vind het belangrijk om dat met je te delen, zodat je begrijpt waar mijn reactie vandaan kwam. En ik ben daarmee aan de slag aan het gaan. Maar het voelt goed om dit in openheid in ieder geval met je te bespreken. Waarmee je dus ook weer een herstellende beweging maakt naar je date of je partner toe. En je zou merken dat de juiste partner dat alleen maar aan je waardeert. Daar meer diepe connectie en diepe aantrekkingskracht door voelt. Omdat iedereen shit heeft. En wanneer jij er verantwoordelijkheid over kan nemen, mee aan de slag gaat en er ook nog eens open kan zijn, zorgt dat voor een bepaald vertrouwen en veiligheid in het contact, zodat hij of zij dat ook weer wat meer durft. Dus, ga de vertraging in op het moment dat je triggers hebt gehad. Ga het onderzoeken. Ook op het moment dat je getriggerd wordt, ga de vertraging in. Ga bijvoorbeeld naar je ademhaling. Wees je bewust van die lichamelijke sensaties, die gevoelens, die gedachten, die gedragsneigingen. Zonder dat je ze bent. Merk die delen op. Zie wat hun intenties zijn. Vaak om je te beschermen, om iets voor elkaar te krijgen of iets te voorkomen. Erken dat. Zie die intentie. En nodig ze uit om een alternatief pad te bewandelen. Vanuit de authentieke zelf. Vanuit vertrouwen. Vanuit kracht, vanuit liefde. Oké. Ik hoop dat dit je een goed beeld geeft voor wat triggers zijn en hoe je ermee om kunt gaan. En mocht je nu denken van ja, hoe werkt dit hele proces dan? Waarom die delen, wat zijn dat nou exact? Ik heb daar dus een hele podcast over gemaakt. Maar om daar nog een klein stukje over toe te voegen. Een deel kun je zien als een neuraal netwerk waarin bepaalde overtuigingen en emoties liggen opgeslagen. Een netwerk dat door bepaalde prikkels in je omgeving, binnen jezelf, geactiveerd kan worden. Dus de neuronen van dat netwerk gaan vuren, waardoor die oude overtuigingen en emoties omhoog komen. En dus je gedachtes, je gevoelens en je gedragsneigingen gaan sturen. En wat we dus willen is sessies die we doen, dat kun je soms ook zelf doorlopen. Op het moment dat zo'n netwerk geactiveerd wordt, dat we er niet helemaal door overgenomen worden, maar we eigenlijk onze overtuigingen en emoties kunnen reguleren, dat we zien dat we dat niet zijn, dat er een afstand komt, dat we vanuit de authentieke zelf daarnaar kunnen kijken. En vanuit de authentieke zelf kunnen handelen, door bijvoorbeeld, nou, als jij het gevoel hebt dat je, als jij kwetsbaar bent, dat je daar altijd op afgerekend wordt, een negatieve reactie op krijgt. Dus je laat jezelf nooit kwetsbaar zien. Dat is een netwerk, een deel wat binnen jou aanwezig is. Als jij dan in je relatie wel vertelt wat iets met je gedaan heeft en jezelf dus kwetsbaar opstelt. En je ziet dat je daar een liefdevolle reactie op krijgt. Maar ook dat het goed voelt voor jou om vanuit de authentieke zelf te doen, zelfs als je daar geen goede reactie op zou krijgen. Terwijl je ook nog bewust bent van dat deel met die oude overtuigingen, dan kan er een corrigerende ervaring plaatsvinden. Waardoor die oude overtuigingen en emotionele triggers in dat netwerk, op het moment dat die weer terug worden opgeslagen in je impliciete geheugen, als het ware kunnen gaan veranderen, dat die oude overtuigingen losgelaten kunnen worden. En als je dit heel erg neurologisch bekijkt, zorgt het principe van neuroplasticiteit dat de specifieke verbindingen van neuronen kunnen veranderen, waardoor je netwerk kunt veranderen. Dus daadwerkelijk een andere ervaring kunt gaan krijgen bij het jezelf kwetsbaar opstellen. Dat je niet meer zo angst inboezemt. De menselijke ervaring daarvan is gewoon dat je merkt dat het minder angstig is, dat het iets prettigs is en dat het gewoon geen thema meer is voor jou. Maar dat is het proces wat erachter zit. Dat noemen we dan geheugenreconciliatie. Dus er is een oud netwerk wat vuurt, maar je reguleert jezelf daarbij. Dus je wordt niet helemaal overgenomen door dat netwerk. En er is een corrigerende ervaring die ervoor zorgt dat de herinneringen uit dat netwerk, waarin die overtuigingen en emotionele triggers opgeslagen liggen. Oh, ik hoop dat ik het niet te verwarrend maak. Op een nieuwe manier worden opgeslagen. Waardoor je dus die munitie die jezelf en jezelf meedraagt, kunt gaan loslaten, kunt gaan verwerken. En juist hele helpende overtuigingen kunt ervaren, kunt gaan creëren. Die ervaringen hoef je niet altijd in de echte wereld te hebben met een andere persoon. Het is zeker belangrijk. Maar die ervaringen kun je, dat is het mooie waar we in de psychologie zijn achtergekomen, ook binnen in jezelf hebben. Door naar bepaalde herinneringen, naar bepaalde delen, bepaalde netwerken te gaan, die te laten vuren, dus je bewust te worden daarvan. Terwijl je dat vanuit die plek van de authentieke zelf doet. En in die ervaring een corrigerende nieuwe ervaring maakt. Zodat je bijvoorbeeld in een herinnering waarin je heel erg veel onveiligheid had ervaren als kind, je nu vanuit je authentieke zelf, je gezonde volwassene, die veiligheid aan dat kind kunt geven. Zodat het gaat ervaren hoe dat is. Veiligheid ervaren in een relatie, de relatie tussen authentieke zelf en in dit geval dat deel. Zodat het begrijpt hoe dat voelt. Begrijp dat dat iets is wat mogelijk is. En je dat dus ook als een soort kompas kunt gaan gebruiken in jouw huidige relaties met andere mensen. Dat je begrijpt hoe die veiligheid is. En wat ik heel vaak hoor van mensen is dat hierdoor bijvoorbeeld het soort partner waar ze op vallen, vooral als je een geschiedenis hebt van partners en die eigenlijk niet zo fijn waren of die zich niet konden binden of wat dan ook, dat dat gaat veranderen. Dat dat niet meer resoneert met hoe jij je van binnen voelt. En het juiste partners die ook liefde kunnen geven, zich kunnen hechten, plezier kunnen hebben. Eigenlijk gewoon een hele emotioneel gezonde relatie met jou kunnen laten ontstaan. Dat dat met je gaat resoneren. Omdat je dat ook gaat ervaren tussen jouw authentieke zelf en je delen. Als je dit allemaal voor het allereerst hoort, kan ik begrijpen dat dit best wel lastig is om te vatten. Er zijn nog heel veel dingen die ik hierover kan vertellen, nuances waar ik op in kan gaan. En ik kan me ook voorstellen dat je hier wellicht nog wat vragen over hebt. En daarom wil ik je twee uitnodigingen doen. Eén is, je kunt me altijd in de reacties laten weten wat je vragen hierover zijn. Dan kan ik altijd nog een vervolgpodcast maken waarin ik al die vragen beantwoord. Je kunt me ook een DM sturen op Instagram. Dan kan ik je daar gelijk al persoonlijk advies geven. Dus dat is een optie. Het tweede is, als je merkt, ja, ik herken me in zoveel dingen en ik voel gewoon dat het tijd is om hier een stap in te gaan zetten. Om dit gaan te veranderen voor mezelf. Dan raad ik je aan om een gratis groeigesprek te doen. Dat is met iemand van mijn team, waarbij we gaan kijken naar jouw liefdesblauwdruk. Naar jouw blauwdruk als mens. Wat jouw triggers zijn. Wat jouw oude overtuigingen zijn. Wat jouw oude verhaal is, wat je jezelf vertelt. En hoe we je kunnen helpen, als we je ook kunnen helpen. Want nogmaals, als je echt zware trauma's hebt, verwijzen we je soms door. Maar dat blijkt allemaal uit zo'n gesprek. Hoe we je kunnen helpen met bijvoorbeeld ons leven in liefde traject. Wat we daar doen is mensen helpen om hun liefdesblauwdruk te herschrijven. Beschermers te ontslaan uit hun rol. Delen met ballast helpen om die ballast los te laten. Zodat ze zich vanuit de authentieke zelf in het daten kunnen gaan begeven. Dat je vanuit daar relaties aan kunt gaan. Wat echt alles verandert. Wat niet betekent dat je nooit meer getriggerd zal worden. Want stel je komt in een nieuwe situatie. Je hebt een prachtige relatie. En die relatie, je partner wordt ziek en overlijdt. Ja, natuurlijk heb je daar heel veel verdriet bij. En zou je misschien net als ik nu in mijn hele situatie met de vloerverwarming en een vriendin die zwanger is, even wat extra ondersteuning nodig hebben. Maar dan is dat hoe je jezelf draagt. En dat is waar het uiteindelijk om gaat. En waar je vooral, wat je vooral zal merken, is dat je de alledaagse triggers niet meer zo erg zal ervaren. En dat je eigenlijk veel vrijer voelt. Helemaal niet meer vanuit angst in het daten of in de liefde staat, maar vanuit vertrouwen. Dat je het gevoel hebt dat het eigenlijk wel goed komt. En dat je prettig voelt in jezelf. Blij bent met wie je bent. Want dat is het fundament wat altijd aanwezig zal zijn. Dus mocht je dat willen, meld je dan aan voor een gratis groeigesprek. Ik zal ook die link in de beschrijving plaatsen. En ja, wellicht is het mooi om voor mezelf ook hier in de toekomst nog eens een update over te geven hoe dit hele proces voor mij verder gaat. Laat maar weten of daar hoe dat überhaupt voor je was om te horen hoe ik hier op dit moment doorheen ga. En ik hoop dus dat dit je in ieder geval richting geeft voor hoe je met je triggers om kunt gaan. Weten dat je het aan kan. Ondanks dat het, zoals voor mij op dit moment, vrij intens kan zijn. Maar dat als je dit proces bewandelt, dat als er zware triggers zijn, dat je dat aan kan. Weet wat je kunt doen. Dat je die triggers dan minder lang laat duren. Dat ze minder intens gaan worden over tijd. Dat ze minder vaak voor gaan komen. En je steeds meer vanuit die authentieke zelf, dat vertrouwen, dat plezier in het leven en in de liefde kan staan. Dat is mijn wens. We proberen zoveel mogelijk mensen aan een gelukkige relatie met zichzelf en een fijne partner te helpen. En ik hoop dat deze podcast daar aan bijdraagt.